week van Marcel en Bastiaan.
We zitten minder dan een week voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dus sluiten we onze serie gesprekken af met wethouders die ermee stoppen na die verkiezingen. Wethouders van Zwolle, Hengelo en Oldenzaal gingen Niels van den Berg voor. Hij is wethouder van Enschede.
De week van Marcel en Bastiaan. Bij Radio Oost. Radio
Oost. Volgende week verkiezingen. Daarna nog even inwerktijd tot de nieuwe wethouder er is. En dan is het klaar?
Ja, zeer aannemelijk wel.
Zeer aannemelijk.
Ja, in die zin dat of we moeten 20 zetels halen met onze lokale partijen. Nee, maar in de basis heb ik gezegd, is het klaar? Is het goed geweest? En gaan we door met andere dingen en doen weer in de toekomst.
Wat doet die gedachte met je dat het straks klaar is?
Ah, dat is best wel taai. Dat is wel moeilijk. Ja? Het is een heel bijzonder ambt. Ik heb het 8 jaar mogen doen, 8 jaar in de raad. En dat is heel eervol om te doen. En ik ben ook wel een mensenmens, dus je ontmoet natuurlijk veel mensen in je eigen stad. Dat is heel bijzonder. Als je daar afscheid van moet nemen, ja, dat doet wel wat met je.
Ja, moet nemen, zeg je, want de vorige wethouders, de 3 vorige die we gesproken hebben, die houden het voor gezien, vinden het genoeg geweest, vinden zichzelf dan in herhaling vallen. Maar dat is bij jou anders.
Ja, dat komt omdat ik voel. Hè. Ik heb een draagvlaktoets gedaan, om het zomaar te noemen. Dus in de organisatie is daar nog draagvlak voor een derde termijn. Ik heb een draagvlaktoets gedaan in mijn familie, mijn vrouw, vrienden, et cetera. Daar ook gesprekken mee gevoerd. En de derde is intern in mijn partij.
Ja.
En eigenlijk kwam overal wel groen uit. Alleen de partij heeft op een gegeven moment gezegd van, nou, wij doen 2 termijnen, hanteren wij. Dat is 8 jaar en dat heb je gehad. En dan gaan wij door met andere mensen. Nou, dat hebben we te respecteren. Maar dat is wel waarom ik zeg van, ik had nog wel energie gehad om nog 1 keer 4 jaar te doen.
Ik lees wel ergens dat je toch gepasseerd voelt.
Ja, dat klopt. Dat heb ik ook gevoeld. En dat heb ik ook kenbaar gemaakt door een brief te sturen aan mijn bestuur. De fractie daarvan ook op de hoogte te stellen. En dat is zo rond die kerstperiode geweest. Ja, op een gegeven moment moet je ook door en in je kracht blijven staan. Ik heb een groot netwerk, ik heb een goede staat van verdiensten. Dus dan moet je jezelf ook bij elkaar rapen als je die teleurstelling moet verwerken, dat je niet nog die laatste en 4e termijn door mag.
Nee, en waarom zou je graag door willen? Welk dossier behoeft verder beleid?
Nou, het is gewoon ontzettend een mooi vak om te doen. Een aantal dossiers. Kijk, een zwembad is nu net afgerond. FC Twente op het Diekman. In de sportportefeuille hebben we in Enschede een ontwikkeling met multifunctionele sportaccommodaties. Maar een van de grootste redenen is gewoon dat ik de energie er nog voor heb. En ik heb een hele grote achterban. En ik hoor dat ook uit de stad. Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die zeggen van, nou, eindelijk is hij weg. Maar een heel groot deel en ontzettend veel mensen krijg ik ook echt hele warme berichten van. En die zijn nog steeds enthousiast en vinden het ook best jammer dat ik ga vertrekken.
Ja, en ik kan me dan voorstellen, zo'n verkiezingen, gemeenteraadsverkiezingen, ja, daar ga je dan ook al niet meer vol voor, hè? Dat voelt toch raar?
Nee, ik zei dat net tegen Hans, hè, mijn communicatieadviseur. We kwamen hier samen aan, hadden we een kort gesprekje. Ik zeg, nou, gisteren moest ik de eieren rondbrengen in de S-Marken, de wijk waar ik woonachtig ben, voor mijn jongste zoon. Die ligt met griep in bed.
Ja.
En die eieren moeten toch weg en dan ga je deur aan deur. En dan voel je die steun ook van de
hij
mensen.
Brengt normaal eieren langs.
Hij brengt ze langs. Ja, normaal gesproken niet, maar ik moest hem helpen een keertje. Ja. Daar had ik nu ook de tijd voor. Nee, maar wat voor de reacties je dan krijgt. Meestal is gewoon hartverwarmend. Maar soms ook heel lastig. Ik merk dus ook dat de kiezers zijn die zeggen van, die pal achter mij staan. In die zin van, ja, we hebben al die jaren op jou gestemd. En wie moeten we dat nou doen? En die hebben dat artikel ook gelezen. En dan vragen ze mij stemadvies. Nou, ik ga niet afgeven op mijn eigen partij, want ik heb er ook veel aan te danken. Maar dat is een lastige situatie. Dan is dit wel even een rotperiode.
Ja.
Om doorheen te moeten. Maar je moet daarmee door. Het leven is te mooi om daar voortdurend bij stil te blijven staan.
Ja, maar ik vroeg eigenlijk net, en dit was een prima antwoord, maar ik wilde ook nog wel graag weten, met welk dossier had je dan echt extra graag doorgewild? Wat is belangrijk?
Wat je ziet
voor de stad?
Wat belangrijk is voor de stad is, en ik hou het dan nu wel even bij mijn eigen portefeuilles. En de afgelopen jaar, het windmolendossier is interessant om te kijken, hoe gaat dat? Wat gaat de provincie doen?
Mm-hmm.
Een andere is in de sportportefeuille, er komt iedere keer wat nieuws. Dus je voert nu gesprekken met voorzitters van sportverenigingen, met besturen. Een integraal huisvestingsplan voor sport bijvoorbeeld. Dus verenigingen die geen middelen hebben gereserveerd om oude kleedkamers te vervangen. vervangen. En dan op grote schaal. Dat is echt een probleem wat eraan zit te komen in Enschede. En om daar beleid op te gaan maken, ja, daar ben je dan niet meer van. Dus dat moet je overdragen. Dus er zijn gewoon nieuwe zaken en zaken die moeten worden afgerond, die je op wil pakken en verder wil brengen.
Ja, en daar had je het gevoel, daar kan ik nog wel iets aan verbeteren.
Jawel, je moet je afvragen of je energie hebt en of het draagvlak er is. En ik vind dat je moet zelfreflecterend vermogen hebben. Nou, ik heb een hele grote achterban, die staat er in ieder geval nog achter. Ambtelijk zegt men, ja, dat kan. Dus dan heb je er al twee te pakken. Mijn thuisfront zegt, ja, dat kan. Dus ja, goed, dan heb je de energie en het draagvlak nog. En dan zou je die 4 jaar nog kunnen doen. Maar dat is een gepasseerd station. Maar om het hier goed uit te leggen hoe dat voelt, dat is het eerlijke antwoord, dat is vervelend.
De week van Marcel en Bastiaan.
Niels van den Berg moet ermee ophouden, heeft hij net al uitgelegd. Met hem nemen we ook het nieuws van de afgelopen week door. Niels, nou, dat kan maar één ding zijn voor Enschede.
Het fatbike verbod.
Ja, het is van kracht. Dat verbod in de binnenstad van Enschede, tot blijdschap van VVD-gemeenteraadslid Rachel Denneboom, die een motie voor zo'n verbod indiende.
Dat moet er volgens mij voor zorgen dat niet alleen het centrum van Enschede, maar alle binnensteden weer een stuk veiliger, maar ook gezelliger worden. Want de irritatie is echt wel groot, hoor. Op het moment dat je zegt tegen iemand op een fatbike, joh, doe eens een beetje rustig, krijg je er nog een grote bek bij ook. Dus volgens mij is er maar één weg en dat is deze.
Ja, na lang wikken en wegen is dat verbod er dan toch gekomen. Staan er verbodsborden in het centrum van de stad?
Ik telde hier om mij heen al een stuk of 4. Die zijn in een moordentempo neergezet. En je ziet eigenlijk, ja, wat je wel een beetje verwacht. Het is een plaatje van een fatbike met een hele grote rode streep erdoorheen. En daarboven staat onder rijden op fatbikes verboden. Meneer Teutelink, de wethouder hier in Enschede. Is het een bijzondere dag voor u?
Ja, het is een bijzondere dag. Hè. Vandaag gaat het inrijverbod voor fatbikes in het binnencentrum, in de binnenstad in. En daar zijn we erg blij mee. Fatbikes mogen tijdens winkeltijden niet meer in het winkelgebied in de binnenstad komen.
Nou, dat is heel kort door de bocht het probleem even uitgelegd, Niels van den Berg. Je collega Teuteling. Maar dit was een collegebesluit, hè, dus hier sta je achter.
Ja.
Is het belangrijk voor de stad dat er nu is?
Ja, het is belangrijk. Nu moeten we dit goed uit gaan voeren. Dus zorgen dat het geen symboolpolitiek wordt. Wat bedoel ik daarmee te zeggen? Mark heeft dit goed gedaan. Hè? En de VVD met Rachel natuurlijk, met die motie die ze slim hebben ingediend destijds. Maar waar het om gaat is wel van hoe gaan we dan optreden. Hè? Dat vind ik nog een uitdaging, heb ik destijds in het college ook gezegd.
Ja, daar is iedereen wel van overtuigd. Hè? Er zitten juridisch haken en ogen aan. Want het is maar de vraag of een boete, als iemand het gaat aanvechten, bij de rechter overeind blijft.
Ja, klopt. Maar als je de nek niet uitsteekt, en dat vind ik dat Teuteling dat goed heeft gedaan, mijn collega. Als je de nek niet uitsteekt, dan kom je nergens. Dus dit vind ik puikwerk. Ik hoor ook wel in de stad dat die soms wat breder gaat. Ook de elektrische fietsen, de bezorgers. Mm-hmm. Van waarom trek je het dan niet algemeen dat het hele binnenstad erf, zeg maar, fietsvrij is en fatbikevrij.
Maar was het dan zo'n puinhoop? Of is het dan zo'n puinhoop?
Ja, jawel. Dat herken ik wel. Het zit niet alleen in de binnenstad, maar juist daar wil je dat mensen rustig kunnen winkelen, zich kunnen begeven. Het is op momenten jeugd, wat daar langs fietsen is, wat Rachel ook zegt in het interview wat ik net hoorde, niet goed voor elkaar.
Nee, maar dat brengt mij dan wel op de vraag van zoveel moeite doen met wikken en wegen en afwegen en ja, voor een paar vervelende gastjes.
Ja, het zijn er misschien niet een paar. En als je niets doet, dan gebeurt er ook niks. Dus ik vind het heel goed om dit te doen. Ik zeg alleen waar de uitdaging ligt en daar ben ik benieuwd naar. Los van of het juridisch kan. Je de nek niet uitsteekt, kom je nergens. Überhaupt heel simpel. Hoe pak jij jongeren die dat doen, die de overtreding nu begaan? Ja. Hoe vang je die letterlijk? Ja. Dat is ook nog een ding.
Ja, maar moet je wel gaan handhaven? Dan moet je ze wel gaan betrappen.
Ja, betrappen, maar ook vast kunnen in de kraag kunnen vatten. Om het zo heel plat te zeggen. En ja, die fatbikes gaan best snel. Ik ben benieuwd hoe men dat gaat doen. Dus, maar dat is niet aan mij. Dit is goed om te doen om die overlast echt te verminderen. Want je wordt echt van de sokken gereden op momenten.
We kijken de tientallen gemeentes mee. Waaronder Amsterdam natuurlijk, hè, naar Enschede. Want dat was toch even landelijk nieuws, wereldnieuws. Ja. Zullen we maar zeggen met het fatbikeverbod. Hoe ervaar je dat als college?
Ja,
want je
goed.
Bent een pilotproject aan het doen, je bent voorloper.
Ja,
opeens.
Dat klopt. En ik denk dat wij het als college goed doen daarin. En dat wij zijn Enschede een grote stad. Het is nou een keer andersom. Hè. We kijken vaak naar die G4 van wat gebeurt daar allemaal. En het is maar een heel klein onderdeel. Maar het is toch iets waar we de nek uitsteken. En die kennis kun je op een gegeven moment gaan delen. Is dit in de praktijk ook te hanteren? Waar lopen we tegenaan? En dan kun je elkaar bij helpen. Dus het is mooi dat een stad als Amsterdam naar het zo mooie Enschede kijkt.
Ja, ja. Dat is ook belangrijk.
Ja,
ja inderdaad. Want Enschede doet wel zijn best om ook gezien te worden. Hoort dat erbij?
Ja, kijk, ik zeg altijd, dat vind ik echt na 8 jaar wethouderschap en ook in de raad destijds. Van die vraagstuk, we moeten naar 180.000 inwoners met het gemeentefonds. Financiële belang wat daar ook achter zit. De spoorlijn richting Münster, et cetera. De hele lobbytrajecten, maar Enschede, we doen altijd net of het daar ophoudt bij de grens. Maar Onno van Veldhuizen, de burgemeester van een paar jaar terug, die zei toen al, Enschede is de poort, de toegang tot Europa. Het begint hier pas, wij moeten ook die andere kant op kijken. Dus we moeten daar stevig in zitten met elkaar en daar zijn we trots op. En op verschillende onderwerpen wordt daar ook een lobby op gevoerd. Ja. En ik denk dat ik en vooral ook mijn collega's dat goed doen.
Ik krijg ook de indruk dat er wel steeds meer belangstelling bestaat. Misschien hebben we wel lang te weinig aandacht gehad voor onze oosterburen, maar dat er voor die grensoverschrijdende relaties wel meer aandacht komt. Gisteren was er nog een groot congres in Münster. Innovatie, veel bedrijven die bij elkaar komen. Dat is belangrijk.
Ja, dat is heel belangrijk. Ik zie dat wij sinds een aantal jaren inderdaad die samenwerkingsovereenkomst, die letter of intent hebben met Münster natuurlijk. Partnerstad van Enschede. Ik spreek ook de hele tijd vanuit Enschede, maar ook daar moet je breder kijken. De
burgemeester was daar ook, hè, van Enschede.
Ja, maar ook de regio Twente zelf. Hè. We moeten niet op het eiland gaan zitten van ja, wij als grote stad. Je moet het ook samen doen met de regio Twente. Maar zeker meer optrekken. En dat is belangrijk, want dan krijg je mogelijk in de toekomst ook versnelling. Kennis delen. Omdat daar ook de kennisinstituten zitten, ook in Münster.
Ja, en in Twente natuurlijk met de universiteit. Het wordt echt wel een innovatieve en economisch steeds belangrijker regio. Was het natuurlijk in het verleden al, maar wordt het nu ook weer.
Ja, klopt. En is ook nodig, hè, om te kijken van hoe kun je dan ook mensen hier naartoe trekken, talent en behouden. Woon, werk en leefklimaat. Dus overal wordt dan gewerkt op grotere schaal. En ik denk dat we daar een goede slag in maken. Je moet het wel samen blijven doen. Dat is wel belangrijk.
Niels van den Berg, nu nog wethouder in Enschede. En zingt zelf ook wel, Niels?
Ja, af en toe.
Ja? Ja. Ook onlangs nog in een café, begrijp ik?
Ja, we hadden een feestje afgelopen weekend nog. En dan ontstaat dat spontaan. En dan vind ik dat leuk om Nederlandstalig af en toe wat te doen. Een beetje zwerverhogend. Ja. Ik geef hem niet meer af, dat is het andere probleem. Soms zijn mensen dan ook wel klaar en dan heb ik er net schik aan.
Ja, dus, het is natuurlijk toch. Je bent toch wethouder in de stad. Hè? Vind je dat het wel gewoon kan? Ja,
ik heb die belemmering nooit gevoeld. Nee. Je bent wel bewust van dat je...
Je hebt toch een representatieve functie, een publieke functie.
Ja, klopt. Maar daar kan dit wel bij, hoor. We zijn ook mens, zeg ik altijd. Toen ik net wethouder werd, in het begin liep ik met een halve liter bier over de Oude Markt. Dat mijn vrouw zei van Niels, moet je dat nu doen? Ik zeg, want... En je moet het wel met mate dan doen. Je moet je kop erbij houden. Mm-hmm. Maar zo ben ik en ik wil mezelf ook kunnen zijn. En ik denk dat mensen veel sneller gek gaan kijken als ik met Spa Blauw op Koningsnacht over het plein heen loop. Ja. Dus dat je een beetje bewust bent van je positie, maar wel gewoon lekker jezelf blijven. En daar hoort dit ook wel bij.
En niet overdrijven natuurlijk, geef je al aan. Want je moet natuurlijk, je hebt wel een soort van voorbeeldfunctie natuurlijk als wethouder.
Jazeker. Ja, maar ik heb dat in al die jaren, ook als raadslid heb je dat ook natuurlijk. Ja, überhaupt heeft iedereen dat, maar zeker in onze positie heb je dat. En, maar ik heb dat niet als een belemmering gevoeld.
Nee, dus dat voelt ook niet als een bevrijding als je straks geen wethouder meer bent?
Nee, zeker niet. Nee. Dat heb ik niet. Ja, in termen van tijd misschien. Dat ik meer tijd krijg voor mijn sociale kring, familie... het sporten, et cetera. Ja.
Want dat hoorden we inderdaad ook van de wethouders die we afgelopen week natuurlijk ook al spraken, die er ook mee ophouden. Die zeiden van ja, het is ook wel een keer klaar geweest. Er gaat zoveel tijd in zitten. Ik wil ook andere dingen nog doen. Ja. Zover was jij nog niet.
Nee, het is niet dermate dramatisch. Het is ook lekker om inderdaad weer tijd te krijgen. Maar ik ben wel een bezige bij. En ik merk, maar dat is ook logisch dat ik nu in een fase zit. Want ik denk van poeh, ja, dan zit je toch straks veel thuis 's avonds. Wat die voordelen daarvan, die zie ik wel. Maar dat is wel even, dan moet je onthaasten. Je moet daaraan gaan wennen. Dus in dat opzicht is het ook goed. Ik maak me geen zorgen over de toekomst. Ja. Groot netwerk. Ik heb het neergezet. Dus dat komt allemaal wel in orde.
Goed, daar komen we zo nog wel over te spreken. We nemen ook altijd even de afgelopen week door. Nou, landelijk nieuws werd het. De meer dan 600 bewoners in het AZC in Hardenberg hadden er afgelopen zondag uit moeten zijn. Maar het COA kan geen vervangend verblijf vinden. Heeft het AZC dus niet ontruimd. Tot geboosheid van het gemeentebestuur in Hardenberg. Dat het COA dus een dwangsom heeft opgelegd.
Dat voelt niet goed. Zeker ook niet richting omwonenden. Die 3 weken geleden nog een brief van het COA kregen. Van wij komen onze afspraak na. En het AZC is na dit weekend leeg. Wij zitten ook helemaal niet te wachten op het geld. Daar gaat het ons niet om. Waar het ons om gaat is dat het COA zo snel mogelijk ook de opvang beëindigt zoals we met elkaar hebben afgesproken, zoals we met de samenleving, met de omwonenden hebben afgesproken. En we vinden het belangrijk dat we daar een heel duidelijk signaal over afgeven.
We hadden eigenlijk geen andere keuze dan de mensen die in Hardenberg zitten daar nu nog te laten. Die dwangsom suggereert alsof wij er wat aan kunnen doen en dat niet zouden willen. Wij zouden dolgraag Hardenberg vandaag leeg hebben, maar dat hangt af van hoeveel aanbod van plekken we in de rest van het land krijgen.
Ja, de reactie van het COA op de wethouder daarvoor. COA heft de handen ten hemel en zegt: wij kunnen niet anders, toch, zegt de burgemeester Offinga, volledig achter het instellen van die dwangsom te staan.
Er is een jaar lang bijna tijd geweest voor het COA om netjes invulling te geven aan die opdracht. Men wist het al lang. Dat ligt niet alleen bij de COA, laat ik daar ook helder in zijn. Daar hebben de vorige ministers ongelooflijke steken laten vallen. Want die wisten dit en die hadden daarop kunnen sturen. Want het COA is niet meer dan een zelfstandig bestuursorgaan die in feite de opdrachten van de minister moet uitvoeren. Nou, als het zo duidelijk is, dan heb je wat te doen. Maar een gemeente heeft ook een verantwoordelijkheid om in feite, als een situatie illegaal is, en dat doen we bij een burger, als die iets illegaals bouwt, gaan we optreden. Heet dat ook een last onder dwangsom op te leggen om weer de oude situatie te herstellen. En in feite doen we dat nu ook met het COA. De situatie is illegaal. En wij hebben dat handelen te doen. Dat neemt niet weg dat wij gewoon zeker contact opnemen met en het ministerie en het COA. Help ons, geef ons inzicht hoe snel je de situatie oplost.
En ze zitten wel aan tafel en hebben regelmatig daar nog overleg over, ondanks die dwangsom. Niels van den Berg, wethouder in Enschede. Niet jouw portefeuille, opvang van asielzoekers natuurlijk. Maar ja, met dit soort problemen word je als gemeente dan ook geconfronteerd. Hè? Ja. Het is wel lastig.
Ja, collega Kampman doet dat in Enschede. Zwaar respect voor. Arjan heeft dat al die jaren gedaan. En het is gewoon een ontzettend rot dossier. Ja. En wat ik hier hoor, wat hier speelt, ben ik het volledig eens met de burgemeester. Die ook stelt van ja, wat heeft het ministerie nu gedaan? Wat hebben ministers voorafgaand gedaan? En nu zit je in zo'n situatie waarin je zo'n last onder dwangsom moet gaan hanteren om het daar leeg te krijgen, zeg ik maar even. Ja. En dat zien we wel vaker met het COA. Is ook wel mijn ervaring. En tegelijkertijd is het een vraagstuk landelijk. Maar natuurlijk continu oppopt. Ja, het zijn verkiezingen, hè? En ook een gemeentebestuur, los van andere overwegingen, die ken ik niet in deze situatie, wil dat soort dingen dan natuurlijk naar de burgers ook zeg maar laten zien van ja, we pakken door.
Zo is dat. En zeker, je geeft het terecht aan in de aanloop naar verkiezingen ertoe, want eind van het jaar komt Hardenberg toch weer voor het probleem te staan dat ze weer een paar honderd mensen moeten opvangen vanwege die spreidingswet. Ja. De burgemeester geeft de schuld echt aan het vorige kabinet. Alleen maar ontmoedigen, tegenwerken en geen plekken creëren. Dat heeft natuurlijk Enschede ook mee te maken gehad. Je moet er ook een bepaald aantal mensen opvangen.
Ja, klopt. En daar zijn we heel druk mee geweest. En ook de politiek, hè, de gemeenteraad in Enschede heeft daar ook zeg maar bepaalde eisen aangesteld destijds. Van als we dit doen, dan willen we dat ervoor terug. De max is, ik weet het niet precies hoor, omdat ik niet in de diepte in het dossier zit, maar 500 was volgens mij de max die is afgesproken qua opvang. Kun je daar dan een deal mee sluiten? Dat is de dynamiek waarin deze dossiers zich begeven. En dat is lastige materie.
Ja, dat is het zeker. Over gemeenteraadsverkiezingen gesproken. Wij hebben uitgezocht wat de belangrijkste thema's zijn die de kiezers in Overijssel bezighouden.
Het woningtekort is voor inwoners van Overijssel veruit dat belangrijkste thema. Veiligheid is ook een thema dat heel erg veel wordt genoemd. En veiligheid is natuurlijk een heel erg breed thema. De een noemt veiligheid bijvoorbeeld voor de veiligheid voor vrouwen op straat. Dat wordt genoemd, maar bijvoorbeeld ook de veiligheid aan de wegen. En dan wordt bijvoorbeeld de N50 bij Kampen genoemd. Toch een van de gevaarlijkste wegen uit onze provincie. Maar bijvoorbeeld ook de N35. Wanneer wordt dat nou eens aangepakt, die weg? Die voelt toch heel erg onveilig. Maar ook echt letterlijk de weg om de hoek. Een respondent, dus een deelnemer aan het onderzoek, die zei ook van ja, hier om de hoek vallen de stenen, vallen uit de weg. De weg wordt al jaren niet aangepakt, voelt echt heel erg onveilig. Dus wat dat betreft is veiligheid natuurlijk een heel breed thema. Maar dat gevoel van ik voel me niet altijd veilig in mijn eigen straat, in mijn eigen buurt, dat is ook een thema dat heel erg leeft onder inwoners.
Ja, we zijn niet anders dan de rest van het land volgens mij. Woningtekort en veiligheid op straat, dat is wel je dossier. Hè? Daar is Enschede ook druk mee.
Met veiligheid bedoel je dan op straat?
Ja,
veiligheid, openbare orde, veiligheid zit bij de burgemeester. Maar in mijn rol als lokale burgemeester ook wel meer van doen. En inderdaad, het is een politiek item in Enschede. In Enschede staat overigens afvaldump echt met stip op één. Jarenlang, even tussendoor. Maar met betrekking tot veiligheid, ik hoor hier vooral ook verkeersveiligheid. Ja. In Enschede, in toch een best grote stad, speelt er ook gewoon andere veiligheid in de openbare ruimte.
Nou, met name voor vrouwen inderdaad voor natuurlijk. Vrouwen. Er is een speciale commissie ook voor in Enschede. Ja. Dat dan natuurlijk in de gaten houdt. Dat is echt wel een thema wat jullie ook op hebben gepakt en ook volhouden. Want als het uit beeld verdwijnt, dan verdwijnt ook de aandacht altijd een beetje voor dat soort zaken.
Ja, ik vind het heel belangrijk hè, dat hier aandacht voor bleef, net zoals je dat eigenlijk heel net stelt. Want je kunt niet inzetten op het bestrijden van de factoren die ertoe bijdragen dat men zich niet veilig voelt op bepaalde plekken in de stad. Of in de wijken. En dan er weer mee gaan stoppen. En dan krijg je inderdaad dat het eigenlijk op de lange termijn niets doet. Dus je moet daar de aandacht voor blijven houden. Enschede heeft gewoon plekken waar mensen zich onveilig voelen. Enschede is in de basis een veilige stad. Maar op die plekken waar men zich onveilig voelt, moet je op de lange termijn ook inblijven. En dat was gisteren ook in het verkiezingsdebat wat ik heb gekeken vanuit huis. Ook aan de orde hè, als thema. Dus daar vinden heel veel partijen gelukkig een belangrijk item. Dus ik verwacht dat ook geborgd wordt in een coalitieakkoord de komende jaren.
Ja, dat verkiezingsdebat in Enschede, daar clashte jouw partij nog met de GroenLinks Partij van de Arbeid hè, over het woningtekort. Het nummer één thema. Ja, nou, dan niet in Enschede, maar wel in heel veel gemeenten natuurlijk. Waar ging die clash over?
Ja, ik zat te kijken. Danny heeft het in de basis gewoon goed gedaan. Ja. Mijn opvolger, ik heb hem daar zelf toe gevraagd. Dus dat wilde ik ook nog wel even melden. Ik ben trots op die jongen, hoe die zich aan het ontwikkelen is. En Narda deed het ook goed, moeten we eerlijk zeggen, van de PvdA GroenLinks. En het ging even heel stevig tussen de beide debaters. En dat ging eigenlijk over sociale huur, woningbouw, hoe voeg je er naartoe? Doorstroming, seniorenwoningen, et cetera. En ik zat eigenlijk, en dat heb je altijd een beetje, klein beetje wel in het midden.
Maar voor vaak me, zo hè, bij het debat.
Ja, we hebben allebei wel terechte punten die ze hebben aangehaald. En kijk, sociale huur, als je dat te veel hebt in een te hoge percentage, dat is ook partijstandpunt van Burgerbelang Enschede, dan heb je roep je ook wat mogelijk mee over je af. En tegelijkertijd, al onze kinderen wonen in huis en misschien is het dan tegelijkertijd een oplossing op de korte termijn.
Ja, maar wat roep je dan over je af?
Nou ja, dat mogelijk, als je dat te veel krijgt, wil je zo'n stad zijn uiteindelijk. Je moet ook voor die doelgroep gaan bouwen. Maar we zien wel op bepaalde plekken, als je te veel sociale huur hebt, ook in de mix, dat iets kan doen met de leefbaarheid in een wijk. Dus je moet daar wel oog voor houden dat dat percentage niet te groot is.
Ja, en praktisch gekeken, je krijgt natuurlijk meer partijen mee als je wat duurdere woningen gaat bouwen. Dan krijg je ook investeringsmaatschappijen, bouwmaatschappijen mee om dat te doen.
Ja, ook.
En dan hebben maar dan moet je het ook weer niet te veel door laten leiden natuurlijk.
Nee, eens. Maar dan heb je ook weer over dat doorstromingsmodel. Mm-hmm. Maar heel veel kinderen, jongeren moet ik zeggen hoor, excuus. Die wonen nog thuis en die kunnen niet gaan wonen in dat duurdere. Dus dan moet je de doorstroming gaan hanteren. Maar ik denk dat bouwen voor het koopsegment belangrijk is voor je stad om die type mensen aan te trekken. Maar ook sociale huur. Voor een deel nu wel op de korte termijn ook een oplossing is. Maar dat moet niet te hoog oplopen. Dat
moet een goede mix zijn natuurlijk. Dan een netcongestie. Dat zit natuurlijk woningbouw ook in de weg. Aanleggen van nieuwe woningen, maar ook bedrijven en instellingen, scholen, noem het maar op. Dat zit wel in je dossier.
Ja.
Horen vandaag weer de oproep van Enexis. Hè, van ga in de zomer nou tussen 10 en 3 je wasmachine aanzetten en je auto opladen. Maar ja, dan zijn we allemaal aan het werk. Dus ook lastig.
Ja.
Daar zijn we voorlopig nog niet vanaf.
Nee, het is echt een heel serieus probleem. En niet alleen voor Enschede natuurlijk, maar gewoon in de hele regio. Ik zit inderdaad in de stuurgroep van de RES, hè, de regionale energiestrategie, zoals die oorspronkelijk is ontstaan. Dit gaat over de particuliere markt. Die doet natuurlijk wel iets met, de hele, met het hele netwerk. Maar waar het echt gaat knellen is nu met woningbouw, met nieuwe projecten, met onze economie, ondernemers die niet uit kunnen breiden, et cetera, et cetera. En dat is echt een fors probleem, want ik heb onlangs nog met Enexis en het verlengde daarvan Tennet gesproken. Men zegt ook van ja, als gemeente kun je nu niet prioriteren. De eerste 2 jaar kun je al helemaal niets meer. Dus je moet nu je plannen kenbaar maken, slim aansluiten, slimme oplossingen bedenken, zodat je over een termijn van 2 tot 8 jaar daar kunt anticiperen. En dat is een stevig probleem.
Ja, want het staat de bouw in de weg natuurlijk hè, voor nieuwe aansluitingen. Maar bijvoorbeeld ook bedrijven en ook particulieren die willen verduurzamen. Dat gaat dan ook alweer lastig.
Ja.
En dat hebben we nou juist zo hard nodig. Kijk maar naar de oliecrisis. We zullen naar andere bronnen van energie toe moeten.
Ja, dat klopt. Je ziet vaak ook wel dat soort zaken zeg maar, van buiten ook weer een invloed hebben op dit soort ontwikkelingen. Dat men zich bewust is van, oh ja, we hebben iets anders zoals je dat schetst met de oliecrisis. Dat zag je destijds ook met de panelen op het dak. In het beginsel lag er niets. En vervolgens werd het allemaal zo duur dat men denkt van ja, het brengt ook geld op. Ik ga het terugleveren. En dan gaan we als overheid weer zeggen, dat kan straks niet meer, want dan gaat die saldering eraf. Dus het is in die duurzaamheidsportefeuille, met betrekking tot netcongestie, Maar alles ook wat er omheen zit, is best wel een bijzonder speelveld. Want het draait veel om geld, om techniek. En ja, die netcongestie, dat is gewoon een mega probleem. Moeten we echt op in gaan zetten.
Ja, had Enschede dan niet zo dwars moeten liggen met windmolens in de buurt?
Ja, vind ik een hele leuke vraag.
Ja, maar ja. Ook een lastige.
Ja, klopt. Nee, ik vind hem niet lastig. Nee. Ik vind hem interessant. Ja, daar zijn we heel kort en duidelijk in geweest. En nog altijd, we wachten op een besluit van de provincie. Mm-hmm. Want we gaan onze inwoners dat niet aandoen. En in dat mooie natuurgebied, Landschap Overijssel, zit daar ook strak in.
Ja, maar het is geven en nemen. Hè? Als we andere bronnen van energie moeten hebben.
Ja. Ja,
ja, dan moeten we wat opgeven. Niks voor niks.
Maar het zijn geen kleine ontwikkelingen. Het zijn hele grote ontwikkelingen tot misschien wel bijna 300 meter hoogte.
Ja. Impact letterlijk grote ontwikkelingen.
Ja, letterlijk. En een impact voor de mensen en dieren in dat gebied. Maar vooral de mensen gaat het mij nu ook om. Ja, dat kan je niet zo doen zonder dat je weet wat de gevolgen zijn. Dat je daar 300 meter hoge palen neerzet. En dan over 3 jaar maar kijk wat het met de mensen doet in dat gebied. Dat bestaat niet.
Laatste nieuws is ook dat Overijssel de minister vraagt om met milieu normen te komen. Hè? Wat mag wel, wat mag niet. Dat daar echt duidelijke regels voor komen.
Ja, dan vind ik het interessant. Wacht Overijssel, gedeputeerde De Bree en het college daar dan ook. Tot die normen zijn vastgesteld. Zijn ze verstandig volgens het voorbeeld van de wethouder in Enschede? Of denderen ze door en gaan we toch ontwikkelen? Want dan is die vraag die zij stellen volledig overbodig. Dus ik vind het een... Ik heb hoop dat zij mijn voorbeeld, het voorbeeld van Enschede moet ik zeggen, dat het college besluit dat ze dat gaan volgen. Dan zijn ze verstandig, maar nu niet neerzetten. Niet doen. Dan moet procederen, hè? Dat gaan we ook doen.
Ja, we. Je zegt nog zelfs we, hè?
Ja, dat is het college die dat doet. Hè? Ja, dat kan precies. Ik niet als eigenstandig, als een wethouder. Het college moet dan gaan procederen tegen de provincie. En dat zullen we ook doen. Dat ben ik heel vastberaden, dat merk je ook. Is een heel mooi dossier wat ik daar te pakken heb.
Had.
Heb nog steeds, want ik ben er nog een paar maanden.
Maar dit gaat niet voor de verkiezingen meer geregeld worden?
Ik denk, ik heb signalen uit Zwolle dat eind van deze maand nog een besluit komt welke initiatieven worden doorgezet.
Oké.
Dus dan wordt
het. Dat is wel leuk dat je, of tenminste interessant dat je dat dan nog meer meepakt.
Kan ik het voor de inwoners in het buitengebied van Enschede in ieder geval goed achterlaten?
Dat is heel mooi. Want ik wilde zeggen, straks bij de mooi vanaf denk je van zo. Dat hoef ik niet meer te doen. Dat merk ik inderdaad.
Ja.
Blijf bevlogen.
Ja.
Nou,
ja.
Ben ik wel benieuwd wat je dan gaat doen nu.
Hierna.
Over een paar maanden.
Ja. Ja, we zijn met wat dingen bezig.
Wel in het bestuur? Ergens? Openbaar bestuur?
Ja, dat zou kunnen. Onderwijs, sport, hè, om de hoofdlijn te pakken. Onderwijs, sport, recreatie. Dat zijn de dingen die ik leuk vind, waar mijn achtergrond ook ligt. En dat kan bestuurlijk zijn. Dus ik ga wat kopjes koffie drinken, links en rechts.
Oh, dan moet je in Den Haag wezen.
Ja, daar ga ik niet naartoe. Doe ik wel in de regio Twente. Nee, maar ik wil eerst dit netjes afmaken, afronden. Zomervakantie. En dan na de zomer ga ik dat soort dingen ondernemen. Zodat ik binnen zeer afzienbare tijd ook weer een mooie klus te pakken.
Heel veel succes erbij. Niels Dankjewel. Van den Berg, nu nog wethouder in Enschede. Hartelijk dank voor je komst.
Dank je wel.
De Week van Marcel en Bastiaan. Radio Oost. Radio Oost. Oost. Podcast.